BNR Bouwmeesters wordt mede mogelijk gemaakt door Bouwend Nederland. De bouw maakt het.
BNR Nieuwsradio. Bouwmeesters. Paul Lasseur.
Welkom bij BNR Bouwmeesters voor de bedenkers, bouwers en bewoners. De bouw is een van de sectoren die naar verwachting hard geraakt wordt door het coronavirus. Buitenlandse bouwvakkers die vertrekken al van de bouwplaats. Opdrachtgevers stellen projecten uit. En de installatiebranche luidde vandaag al de noodklok dat onderhoud stilvalt. Er worden maatregelen genomen om de bouwsector niet te laten instorten. Maar zijn die voldoende? De coronacrisis komt namelijk bovenop de stikstof- en PFAS-problemen. En wat is het scenario voor de bouw als er een complete lockdown wordt aangekondigd? Daar ga ik over praten met Maxime Verhagen. Hij is voorzitter van Bouwend Nederland. Toevallig ook sponsor van dit programma. Hartelijk welkom, meneer Verhagen. Fijn dat u in de uitzending bent. Op afstand. Dus ik kan u niet in de ogen kijken. Maar de techniek staat voor niets. Dus fijn dat u er bent. Zoals elke week beginnen we de uitzending met een bouwsucces en een bouwflater van onze gast. En in het kader van de coronacrisis wilde ik u vragen of u voorbeelden heeft van waar dat nou goed is aangepakt en opgelost, de coronadreiging.
Ja, ik hoorde van een van onze leden die in een aanbestedingsprocedure zat. Die zat eigenlijk dus in de fase waarin die bij de gemeente die de opdracht in de markt zette een presentatie zou moeten geven. En die gemeente wilde dat dus eigenlijk uitstellen vanwege natuurlijk de coronacrisis. En die zei, je moet thuiswerken, dus dat moeten we maar uitstellen. En toen zei dat bedrijf, maar we kunnen toch ook proberen om een presentatiesessie met Skype te organiseren. En toen heeft de gemeente er zo van nagedacht. En die zei van, dat is eigenlijk wel een heel goed idee, dat gaan we doen. Dus dat bedrijf is nu echt al aan het oefenen om die presentatie heel goed te laten verlopen.
Dus er zijn ook in de bouw wel degelijk mogelijkheden om thuis te werken in bepaalde fases van het traject.
Ja. Absoluut. En op die manier kun je inderdaad gewoon goed werken. Dus ik vind dat wel een succes.
Nou, helaas zullen er ook wel projecten zijn die misschien onnodig worden afgeblazen in uw ogen. Een bouwflater wellicht.
Ja, dat is eigenlijk. Ik vind eigenlijk de bouwflater, los even van de onderhoud en renovatie, waar Techniek Nederland ook al aandacht voor vroeg, wat grotendeels is stilgevallen, vind ik echt de bouwflater van de week. Dat heel veel gemeentes dat die eigenlijk vergunningen voor graafwerkzaamheden onnodig hebben stopverleend, die niet verleend hebben. Omdat ze bang waren dat op een gegeven moment dan open bleef liggen. Ik zeg, wij werken volgens de richtlijnen van het RIVM. Dus laten we het werk waar dat kan, vooral laten dat doorgaan en daarmee onnodige economische schade voorkomen. Want anders dan wordt het probleem alleen nog maar groter, in plaats van dat we waar het mogelijk is, waar het veilig kan, gewoon doorwerken.
Ja, want veel graafwerkzaamheden, zegt u, dat is dan voor netwerken, voor kabels, hè, voor communicatie. Die liggen onnodig stil nu.
Ook voor als je een bouwplaats, als je er gaat beginnen, voor je funderingswerkzaamheden, et cetera. Dan wordt er op een gegeven moment geen vergunning voor verleend. En dan zeggen ze, stop dan maar met die graafwerkzaamheden. Ja, dat is natuurlijk volstrekt onnodig.
Ik kan me zo voorstellen dat Bouw Nederland wordt platgebeld door de leden deze dagen. Waar kunt u ze mee helpen als ze nu bellen?
Nou, ten eerste geven we enorm veel informatie over hoe je veilig en gezond kunt werken. We geven eigenlijk ook aan hoe je moet omgaan als je bedrijf getroffen wordt. We proberen signalen te verzamelen. Hè, dus wij zeggen ook tegen onze leden van, meld alsjeblieft als je werk stil ligt of een aanbesteding uitgesteld wordt. Als een vergunning niet behandeld wordt. Want dan kan ik ook met dat gegeven naar het ministerie van Binnenlandse Zaken of naar het ministerie van Infrastructuur. We hebben een heel goed overleg samen met de ministers Knops en Van Veldhoven. Maar ook met Cora van Nieuwenhuizen en met Rijkswaterstaat. Om juist zoveel mogelijk werk door te laten gaan om beheer en onderhoud naar voren te halen. Nou, dat kunnen we alleen maar als we natuurlijk de goede ook informatie hebben. Wij kunnen ook aangeven waar we waar we tegenaan lopen, maar ook wat we op dit moment kunnen bieden. En waar we met name met andere sectoren samen ook optrekken.
Ja, en maakt u daar overkoepelende afspraken over? Of is het echt per project naar het ministerie om te kijken of die ene bouwplaats door kan?
Nee, we hebben dus echt regulier overleg. Daarbij is ook zowel door de ministers van Binnenlandse Zaken als door de minister van Infrastructuur is gezegd van meld het. Hè, dus we proberen daar samen met de andere brancheorganisaties ook zicht te krijgen van waar zijn de problemen. Melden we het en dan proberen we het ook met bemiddeling van de ministeries op te lossen. Maar ook Binnenlandse Zaken en Rijkswaterstaat hebben ook naar andere opdrachtgevers, naar gemeenten, ook aangegeven van zorg dat zoveel mogelijk werk wat kan plaatsvinden, dat dat ook doorgaat. En wij bepleiten ook in dit overleg natuurlijk niet het onnodig vragen van bankgaranties, coulant omgaan met boetes als er bepaalde overschrijdingen plaatsvinden, als een werk ten gevolge van coronavirus toch vertraging oploopt. Want je moet ook niet onnodig de liquiditeitspositie van bouw- en infrabedrijven aantasten. En waar ik op dit moment ook heel druk mee bezig ben, is te proberen om een sectorspecifieke aanpassing van de werktijdverkortingsregeling te bewerkstelligen. Want er wordt nu geëist dat je daar 20% omzetverlies leidt. Nou, als je bijvoorbeeld een bedrijf hebt wat in verschillende takken van sport werkt. Mm. En bijvoorbeeld het onderhoud of de renovatie valt stil, maar de rest gaat nog door. Ja, dan heb je geen 20% omzetverlies, maar je hebt wel honderden medewerkers die toch aan de kant staan. En daar willen we dus ook met sociale zaken willen we daar bewerkstelligen dat je ook als er een onderdeel stil komt te liggen, dat ook een aanmerking kan komen voor die tijdelijke noodmaatregel om werktijdverkorting door te kunnen voeren.
Ja. Nou, we begonnen het gesprek eigenlijk met een voorbeeld van thuiswerken in de bouw. Maar normaal gesproken vindt de bouw natuurlijk vooral plaats op de bouwplaats. Hè? Nederland werkt massaal thuis, maar in de bouw zal dat lastig gaan voor een groot deel. Hoe ziet het er nu uit op de bouwplaatsen in Nederland?
Nou, je ziet dus dat veel bedrijven en veel lidbedrijven bij ons ook vragen van goh, hoe kun je daar het beste mee omgaan. Er worden eigenlijk op het punt van schaften bijvoorbeeld ofwel verschillende ruimtes ofwel verschillende tijdstippen waarop het plaats kan vinden. Zodat mensen inderdaad toch niet dicht op elkaar zitten, maar inderdaad afstand van elkaar kunnen houden. Op veel bouwplaatsen gaat het werk op dit moment gewoon nog door. Je ziet wel ook het ziektepercentage is wel gestegen, maar nog niet dramatisch. Er zijn ook wel signalen dat buitenlandse werknemers vertrekken naar hun oorspronkelijke land van herkomst om daar die coronacrisis uit te zitten.
Ja, ik had begrepen dat vooral Poolse en Roemeense bouwvakkers, dat die bang zijn dat ze anders komen vast te zitten, hè, met een uitreisverbod of een inreisverbod. En die willen voor Pasen thuis zijn.
Die willen voor Pasen thuis zijn. Van het thuisfront ook nog wel eens natuurlijk wat druk om naar huis te komen. Dus je ziet inderdaad dat vooral Polen dat die inderdaad vertrekken. Maar grosso modo kan er gewoon gewerkt worden. Het probleem is eerder dat onderhoud en renovatie grotendeels stil is gevallen. Doordat netbeheerders, corporaties hun werk stilleggen. En dat er bepaalde problemen kunnen ontstaan op het moment dat er bijvoorbeeld toelevering moet komen uit Duitsland of uit Italië. En dat dan bijvoorbeeld morene gesteente uit Duitsland, wat je nodig hebt voor asfalt of beton. En dat op een gegeven moment wat stokt, daar krijgen we wel wat signalen van. Ja. Maar grosso modo kan het werk op dit moment gewoon doorgaan. Dus ik zou zeggen, ga vooral in overleg hoe je het werk door kunt zetten. Gemeente, ga gewoon ook met bedrijven op een creatieve manier door met aanbesteden. Zorg dat die met name die aanbestedingen, dat daar geen hiccup komt. Want je ziet nu eigenlijk al een opvallende stijging van uitstel van aanbestedingen. En dat is nergens voor nodig.
Ja, maar we zien natuurlijk wel dat de bouwvakkersbusjes, die zullen niet meer met 8-9 man erin op pad gaan, denk ik. Als bouwmateriaal bij de grens blijft staan, dan kunt u daar ook niet mee door. Dus het zal wel op een wat lager pitje zijn allemaal.
Bij sommige dingen zie je wel wat vertragingen. Er zijn signalen dat er vertraging ontstaat. Tegelijkertijd zie ik van heel veel bedrijven de verzekering dat men door kan werken. En dat men op zich ook goed volgens de richtlijnen van het RIVM het werk door kan gaan. Dus zorg dat je niet onnodig iets stilzet waar het niet kan. We zijn ook bezig samen met Binnenlandse Zaken om te kijken naar een protocol hoe je ook veilig achter de voordeur kunt werken, zodat weer slimme meters geïnstalleerd kunnen worden. Ik bedoel, als iemand hier aanbelt om een slimme meter te installeren, dan kan ik rustig, die kan een meter van de deur afstaan, anderhalve meter van de deur afstaan. Ja. Ik hoef die deur open te doen en ik kan weglopen. Want hij kon in die meterkast komen zonder dat hij bij mij in de buurt komt.
Ja, moeten we even omdenken allemaal dan. U trekt ook samen op met Techniek Nederland, hè, de branchevereniging.
We trekken samen op met Techniek Nederland, met NL-ingenieurs, met MKB Infra. Dus we hebben echt met alle andere brancheorganisaties, met de waterbouwers, proberen we ook gezamenlijk richting ministeries op te trekken. En uiteraard ook via VNO-NCW en MKB Nederland.
Ja, nou hoor ik ook dat de aanbestedingen uitgesteld worden vaak, hè, met 2-3 weken. Welke afspraken kunnen jullie daarover maken met opdrachtgevers over die aanbesteding, hoe dat wordt aangepakt?
Nee, kijk, het is dus nogmaals ook zeker voor wat betreft die aanbesteding is het helemaal niet nodig om een aanbesteding uit te stellen. Want stel dat de coronacrisis over een tijdje over is, voordat we dan weer alles op gang krijgen, dan krijgen we helemaal een dip die later is. Dus besteed aan. Uiteraard kan er op een gegeven moment best wel in overleg gekeken worden van wanneer kunnen we dat het beste werk aanvangen. Maar ik zou zeggen, juist die overleggen of die afspraken over overleggen over tenders, die zou je digitaal kunnen organiseren. En die hoef je dus absoluut niet uit te stellen. En we zien dat nu inderdaad dat veel gemeenten en andere op tendernet eigenlijk die aanbesteding uit gaan stellen. Daarom heeft ook het ministerie van Binnenlandse Zaken terecht en van infrastructuur terecht een oproep gedaan, juist ook aan die lagere overheden, om door te gaan met aanbesteden en haal ook zoveel mogelijk onderhoud en beheer naar voren, want dat kan nu best plaatsvinden.
Ja, nou kan ik me ook voorstellen dat als je het uitstelt, dat je dan gewoon wat verderop in het jaar alsnog begint, hè, met de uitvoering ook. En daar staan misschien ook andere werkzaamheden gepland. Kan het dat er dit jaar misschien wel bij hoge uitzondering in de bouwvak zal moeten worden doorgewerkt?
Ik sluit dat niet uit. Want als nu er geen werk plaatsvindt en het komt allemaal dan weer op gang. We hebben woningnood, we hebben achterstallig onderhoud. Dus ik vind dat we daar ook wel het overleg over zouden moeten aangaan. Hoe we op die manier toch kunnen voorkomen dat we niet nog eens een extra achterstand krijgen in zowel het onderhoud als in de woningbouw. Terwijl we daar nu al mee geconfronteerd worden. U weet, we hebben al door de stikstof en de PFAS hebben we al enorme vertragingen en enorm verlies geleden. Dat moet natuurlijk niet onnodig groter worden.
Ja, maar is de capaciteit wel groot genoeg in de bouw om straks die inhaalslag te kunnen maken? Van werk wat nu niet wordt gedaan, maar over een paar maanden misschien wel?
Op het moment dat we nu bijvoorbeeld doordat de specifieke eisen van de noodmaatregel overbrugging voor werkbehoud, als we niet in aanmerking komen voor die overbrugging, als er te veel werk onnodig wordt afgezegd, dan gaan er ontslagen vallen. Als die mensen vertrokken zijn uit de bouw, is de kans dat ze weer terugkomen, dat we dan personeelstekorten hebben, natuurlijk alleen maar groter geworden. De kans dat ze terugkomen is kleiner geworden. Dus zorg dat je zoveel mogelijk mensen ook vast kunt perspectief kunt bieden nu in de bouw, in plaats van dat we onnodig mensen laten vertrekken die we dadelijk hard en hard nodig hebben.
Ja. En staat Bouwend Nederland er in die zin net zo slecht voor als Techniek Nederland? Hè? Want die hebben een enquêteuitslag gepubliceerd vandaag. 62% van de leden verwacht binnen nu en 2 weken werktijdverkorting toe te aanvragen.
Kijk,
het water staat aan de lippen. Hoe lang duurt het voordat ook Bouwend Nederland met zo'n persbericht zou moeten komen.
Nou, wij zijn op dit moment ook een enquête zijn wij aan het uitvoeren. Niet alleen om zicht te krijgen als werk stil ligt of vergunningen die behandeld worden of aanbestedingen die behandeld worden. We gaan deze week zullen we de enquête onder de lidbedrijven hebben we die uitstaan. En dat publiceren dan natuurlijk zo snel mogelijk. Maar ik krijg natuurlijk ook, we hebben dagelijks overleg. We hebben onze advies, Bouw het Nederland advies, waar veel mensen ook gebruik van maken. Dus wij krijgen wel alarmerende signalen. Vooral natuurlijk ook omdat corporaties en netbeheerders opeens ophielden met het werk. Ja. En wij gaan dus ook volgende week met netbeheer om de tafel zitten om te kijken onder welke voorwaarden dat wel kan plaatsvinden.
Daar praten we zo. Meneer Verhagen, daar praten we zo over verder. Eerst dit.
BNR Nieuwsradio. Bouwmeesters. Paul Lasseur.
Ja, zometeen praat ik verder met Maxime Verhagen of Bouw Nederland zich voorbereidt op een lockdown. Maar eerst.
BNR Bouwexpo.
Is hier redacteur Judith Lanen voor de Bouwexpo en weer vanuit huis. Hoi Judith.
Ja, Paul, daar ben ik weer live en direct vanuit mijn woonkamer.
En je hebt een wel heel toepasselijk gebouw gevonden, hè, deze keer.
Ja, ik kreeg een soort cadeautje van collega Jos Hummelen. Hij maakte de BNR Techniek Tour met Carlijn Meinders. En trouwens, als je dus thuis zit en je hebt niks te doen en je zoekt nog een leuke bouwgerelateerde podcast, beluister die ook eens. En hij zei, kun je het niet eens hebben over het anatomiegebouw in Utrecht?
Ah, ik begrijp dat dat gebouw midden in de Utrechtse woonwijk staat. En je kan er gewoon langs fietsen, hè?
Ja, precies. Dus ervoor, erachter, er loopt ook nog water langs. Dus je kan er zelfs nog in een bootje langs varen als je er zin in zou hebben. Het anatomiegebouw is eigenlijk een heel bekend gebouw. Zeker in de universitaire wereld. Het is een gebouw uit 1921. En het is ooit gebouwd als snijhal voor de dierenartsen. En het is een ontwerp van architect Jozef Krauwel. Die ken je misschien van het postkantoor op de Neude. Ook in Utrecht. En het is in de stijl van de Amsterdamse school. En tussen al die gewone rijtjeshuizen is het eigenlijk een heel imposant bouwwerk, want ja, als je Amsterdamse school denkt, dan weten wij inmiddels rode bakstenen als kenmerken, hoge ramen, strakke ronde vormen. Maar er zitten dus ook bijzondere objecten aan dat gebouw vast, zoals dierkoppen van tufsteen. Mm. En dat is gesteente van vulkaanas, weet je wel? Dus dat is uitgehard, maar toch brost, daar kan je dus goed mee beeld houden. En aan de kant van het water, daar staat dus de bekende grote ronde snijzaal.
Ja, en het is niet alleen van buiten een heel bijzonder gebouw, hè, om te zien.
Nee, want wat ik net ook al zei, die snijzaal dus. Van binnen is het, althans qua vorm, ziet het er dus een beetje uit als een soort ingedikte kerk. Dus het heeft een ronde vorm en dan wat bijgebouwtjes en dan wat langer gedeelte in het midden. En die hoge snijzaal, die is dus op het noorden neergezet. En die hebben ze dus zo ontworpen dat het licht en de temperatuur optimaal was voor het werken met kadavers. Zoals ik al zei, van buiten lijkt het dus misschien op een soort ingedikte kerk. Van binnen heeft het er soms ook een beetje wat van weg. Want er zijn ook hele smalle, hoge glas-in-loodramen. En die centrale hal waar ik het net over had, die is dus 2 verdiepingen hoog. Daar stonden dus ooit skeletten van dieren. En daarboven zit een heel mooi rondgebogen dak van glas-in-lood, waar dus ook heel mooi licht doorheen komt.
Ja, ideaal om met kadavers te werken. Klinkt niet ja, zo heel gezellig.
Je moet wel goed zien wat je doet.
Wat is de huidige functie van het gebouw?
Nou, in 2015 heeft de gemeente het pand verkocht. En sinds een paar jaar is het gerenoveerd en gerestaureerd. Dat heeft de architect Marcel Martensen gedaan. En een groot gedeelte van het gebouw heeft dus de oorspronkelijke functie teruggekregen. Namelijk voor scholing. Er worden ook workshops gegeven. Ze hebben de snijzaal in ere hersteld. En boven die snijzaal was dus het anatomisch theater. Daar hebben ze een collegezaal van gemaakt. Maar er zitten ook appartementen in. En in het restaurant zit inmiddels een souterrain. Dus het is helemaal omgebouwd en gerestaureerd. En toch teruggebracht naar de moderne tijd met de glorie van Welleer.
Nou, klinkt ook wel als een mooi plekje om te wonen, als ik je zo hoor. Dank je, Judith.
Ik ga verhuizen.
Ja.
Bouwmeesters.
Ja, waarin we verder praten over de impact van het coronavirus op de bouwsector. Met Maxime Verhagen, voorzitter van de branchevereniging Bouw Nederland, ook sponsor van dit programma. Ja, meneer Verhagen, er gingen de afgelopen dagen nog altijd ontzettend veel mensen de hort op, hè, op de racefiets of naar de bouwmarkt. Daar is veel ergernis over, hè, over dat mensen de social distance niet voldoende in acht nemen. Er wordt opnieuw vergaderd, ook door het crisisteam van het kabinet, volgens mij as we speak. Wat is het scenario voor de bouwsector als die lockdown er komt?
Nou ja, ik vind vooral, laten we nu, want die lockdown is er niet. Er wordt gesteld heel nadrukkelijk dat we als het niet, als je thuis kunt werken, dat je thuis moet werken. Maar als je, en als je ziek bent, dat je uiteraard thuis blijft. Maar tegelijkertijd gewoon op basis van de richtlijnen van het RIVM kun je nu gewoon een aantal dingen doen. Hè? Ook veel aanbestedingen zouden door kunnen gaan met telewerken. Je kunt, ik doe via de telcalls of via MS Teams doe ik allerlei overleggen. Die kunnen ook gewoon ook voor een tender gebruikt worden. Dus er zijn genoeg mogelijkheden om nu nog te werken. Dus ik vind het ook wat defatistisch om dan meteen uit te gaan met een lockdown. Juist omdat ook het Rijk en de overheid hier heel duidelijk stelt, blijf thuis als het je niet naar buiten hoeft. En dat was natuurlijk wel het geval met mensen die de zon opzoeken in het afgelopen weekend in grote getalen.
Maar
en
dan ik onderbreek u even, want dat is, er is ook al kritiek op geweest, hè, op de wat afwachtende, soms lakse houding misschien van de Nederlandse regering. Terwijl in België de bouwplaatsen al dicht moeten bijvoorbeeld. Ziet u niet de kans dat dat ook bij ons een keer moet?
Ja, er kan natuurlijk ook hier kunnen verdergaande maatregelen getroffen worden. Wij zijn daar ook in overleg over met het kabinet nogmaals. Ik heb met de verschillende ministers, ik heb afgelopen week ook overleg gehad met de premier. Dus op dat punt blijven wij de vinger natuurlijk aan de pols houden. Er is op dit moment geen aanwijzing dat er hier een totale lockdown komt. Maar het is natuurlijk, eigenlijk het meest vreemde is dat er nu dus eigenlijk stappen gezet worden die niet op basis van richtlijnen van de overheid. Want wij steunen de maatregelen die het kabinet heeft genomen. Ik denk dat het kabinet buitengewoon adequaat en alert reageert op de ontwikkelingen. Dus laat dat daar waar het hoort. En dat is bij de, ik ben geen deskundige, ik ben geen viroloog. Dus ik volg gewoon het RIVM en ik volg het kabinet op dit punt.
Kunt u wel aangeven wat,
kunnen dus doorgaan.
Ja, wat, in de huidige situatie, hè, kunt u al een inschatting maken van de schade voor de bouwsector van de maatregelen zoals die er nu liggen en wat die schade zou zijn bij een totale lockdown?
Nou, kijk, de schade, dat kun je nu wel berekenen in die zin, omdat er nu al talloze vele werken zijn stopgezet. Dus niet op basis van de maatregelen van het kabinet, maar doordat bepaalde opdrachtgevers stoppen. Het EIB heeft nu al aangegeven dat als je eigenlijk een daling hebt in de economie van 1,5-2%, dat het er bij de bouw 5-6% oplevert. Ja. Dus de impact bij de bouw is altijd groot. Die is laat, cyclisch, dus het zal later zijn dan in de meeste economische sectoren. Ik bedoel, bij de KLM, ja, er is van de ene naar de andere dag wordt er niet gevlogen. Ja, dan kun je meteen zien wat de schade is. Je ziet bij de bouw dat er altijd een vertragend effect in zit. Maar dat die schade fors zal zijn, dat is duidelijk.
Dat ligt ook niet voor niks natuurlijk een gigantisch steunpakket, hè, van het kabinet al. Ook om ZZP'ers te ondersteunen bijvoorbeeld. De bouw werkt veel met ZZP'ers. Is dat nou een pakket wat voor jullie ver genoeg gaat of is er nog meer nodig?
Er is meer nodig. Ten eerste, zoals ik al zei, we zijn laat cyclisch. Dus dat betekent dat we nu nog relatief weinig beroep doen op steunmaatregelen. Maar dat we dat later zullen doen. Nou, dan het tweede, waar wij natuurlijk echt hoog nodig om verlegen zitten, is een aanpassing van die tijdelijke noodmaatregel met betrekking tot de overbrugging voor werkbehoud. Want het is zo dat dat er bij veel bedrijven onderdelen een aantal mensen op aan de kant staan en niet kunnen werken. Dus daar zou je eigenlijk die werktijdverkorting voor moeten kunnen aanvragen. Maar dat er nog geen sprake is van 20% omzetverlies in totaliteit.
Ja, dat had u gezegd. Ik onderbreek u, want ik wil graag naar de laatste vraag toe. Het zit er alweer op bijna. Maar heeft u nou nog concrete tips voor de bouwsector om bijvoorbeeld deze crisis door te komen terwijl je niet kunt thuiswerken? En U mag een oproep doen. Waar kunnen bouwbedrijven in nood terecht voor hulp? Is er een algemeen nummer dat ze kunnen bellen voor meer informatie?
Ja, inderdaad, zeker. Heel graag. Ze kunnen terecht bouwendnederland.nl/corona. En uiteraard bij Bouwend Nederland Advies. Dat is 079-325-2250. En dan kunnen we hun zoveel mogelijk informatie geven. En ik ben buitengewoon erkentelijk ook voor de enorme bereidheid bij het ministerie van Binnenlandse Zaken, Rijkswaterstaat, Rijksvastgoedbedrijf, maar ook de Unie van Waterschappen, die er alles aan doen om werk door te laten gaan.
En ik ben nu erkentelijk voor dit gesprek. Hartelijk dank dat u bij ons in de uitzending was. Maxime Verhagen, voorzitter van Bouwend Nederland. En tot zover BNR Bouwmeesters. We horen natuurlijk graag van onze luisteraars die in de bouw werken, die misschien iets innovatiefs hebben bedacht om deze coronacrisis door te komen. Stuur tips naar bouwmeesters@bnr.nl of via Twitter @BNRBouw. En deze uitzending is als podcast terug te luisteren via de BNR-app of bnr.nl. Tot volgende week.
BNR Bouwmeesters wordt mede mogelijk gemaakt door Bouwend Nederland. De bouw maakt het.